een aantal positieve signalen, toch zeker vergelijken met een jaar geleden. Hè?
Ja, absoluut. Ik was vorig jaar op de klimaattop in Madrid en dat was eigenlijk, ja, het enige goede nieuws was toen eigenlijk dat Europa zijn Green Deal had aangekondigd en had beloofd dat er, ja, over 30 jaar dat wij hier niks meer van broeikasgassen gaan uitstoten. En ja, daarvoor ook immens veel middelen gaan investeren. En eigenlijk corona heeft dat nog versterkt, want het herstelfonds dat Europa dan voor het eerst in zijn bestaan heeft ontwikkeld door zelf geld te gaan lenen als Europese Commissie van 750 miljard. Daarvan zal ongeveer een derde besteed worden aan investeringen, ja, in groene investeringen, hernieuwbare energie, energieefficiëntie, beter isoleren van woningen, gebouwen. Dat is Europa. Maar dan kwam dit najaar eigenlijk, ja, kwamen eigenlijk nog verschillende goede tijdingen, zou je kunnen zeggen. Enerzijds de Chinese president Xi Jinping, die op het podium van de wereld, als je wil, de algemene vergadering van de Verenigde Naties in september, eind september, aankondigde dat zijn land in 2060 klimaatneutraal wil zijn. Nu, als je zegt China, zeg je eigenlijk ongeveer bijna 30% van alle broeikasemissies wereldwijd. Hè. Dus als dit land dat nog 80% van zijn stroom uit koolstofcentrales haalt, dat belooft, ja, dat is natuurlijk iets gigantisch. En we hebben wel de ervaring, met alle bedenkingen die we over China al of niet kunnen hebben, maar als het land iets belooft, dat het meestal voor tijd klaar is. Hè. Remember de Olympische Spelen. Dat was niet aan die stadia werken tot het laatste moment. Nee, die waren een jaar voordien al klaar. Dus dat heeft ergens...
Maar tezelfde tijd schrijf je zelf dat ze dit jaar alleen al 40 gigawatt aan kolencentrales bijgebouwd zouden hebben. Ja. 40 gigawatt, om de mensen een idee te geven. Dat is 20 keer eigenlijk die centrales van Doel en Tihange waarover de discussie gaat om ze nog 10 jaar open te houden.
Ja. Nu, in China is natuurlijk alles op een schaal met 1,4 miljard inwoners. Shanghai, de grootste stad, is 2 keer België, hè, qua inwoners. Alles is op een immense schaal. Maar je hebt gelijk. Ik schrijf dat niet voor niets. Ja, onder andere om de coronacrisis te lijf te gaan, heeft men die investeringen gedaan. Plus dat er ook, ja, die provincies hebben ook een zekere speelruimte. Die lokale partijleiders in die regio's waar bijvoorbeeld veel kool aanwezig is, die, ja, nemen dan die beslissingen. Maar ja,
dat, dus misschien zit daar, inderdaad... daar de angel, dus dat inderdaad dat het een beetje zoals de staten hier zijn, die niet mee willen, daar de provincies noemen ze daar?
Ja, dat is zeker een uitdaging. Maar ja... Allee, het is moeilijk om vooruit te kijken over 30 jaar. Laten we daarmee beginnen. Ja. Maar ja, wat ik wel geleerd heb, ook uit de coronacrisis weer. De coronacrisis heeft getoond de zwakke en sterke kanten van China. De zwakke kant was dat aanvankelijk, als er daar een dokter was die iets zei dat de partij niet graag hoorde, namelijk dat er een vreemde ademhalingsinfectieziekte was die men niet kende, dat hij onmiddellijk naar het politiekantoor moest gaan en beloven dat hij daar niet meer ging over spreken, waardoor men 3-4 weken tijd heeft verloren. Maar een keer dat de machine dan zegt, we gaan dit nu aanpakken, ja, dan is dat met zo'n macht en kracht, ja, dat dat blijkbaar volstaat om dat virus zo goed als uit te schakelen. Mm-hmm. En ja, dat tekende eigenlijk een beetje, dus zij, als die staat eenmaal beslist heeft van we gaan een bepaalde richting uit, ja, dan gebeurt dat ook. En ja, we moeten natuurlijk ook vaststellen dat Xi Jinping, dat zijn bestuur steeds autoritairder is. Hè. Dus veel mensen durven gewoon niet meer tegenspartelen. Het is ook wel zo, als de staat daar zegt aan de overheden en de grote bedrijven die voor een groot stuk staatsbedrijven zijn, dit moet nu gebeuren, er moet zoveel krediet naar die sectoren gaan, die kolencentrales moeten dicht, ja, dan is er heel veel kans dat dat ook gebeurt. Maar je hangt dus enorm af van die top in zo'n land. Hè? Ja.
Mm-hmm. Ja. Oké, maar dus je denkt dat komt waarschijnlijk wel goed als het nodig is, dankzij dat centraal bestuur misschien vooral. Ja?
Ja, maar wat dat we nu weten, zoals China nu gewerkt heeft de voorbije 30, 40 jaar, ja, zou je de indruk hebben van ja, dat... Als er één land is die dat kan, is het misschien wel China. Maar natuurlijk, ik herhaal het nog eens, 30 jaar vooruitkijken is moeilijk. Hè?
Ja.
Wat gaat daar gebeuren met het politieke systeem? Gaat het op deze weg verder of gebeuren er allerlei dingen die we totaal niet verwacht hadden? Daar durf ik ook geen grote voorspellingen over doen.
Ja, dat geldt misschien voor alle landen natuurlijk. Hè?
Ja, ja. Ja.
Het is over landen gesproken dan, niet alleen over China, het ook over Japan bijvoorbeeld. Dat is ook
Japan kon niet achterblijven, dus kondigde dan eind oktober was dat aan dat zij ook in 2050, net als Europa, klimaatneutraal zouden worden. Natuurlijk, Japan, daar spreek je nog over 3% van de globale uitstoot. Hè. En dan, ja, Zuid-Korea, die dikwijls nogal een beetje in concurrentie staat tot Japan, een week later kondigde de president hetzelfde aan eigenlijk. Zuid-Korea zal ook klimaatneutraal zijn in 2050. En dan natuurlijk nog enkele dagen later waren de verkiezingen in de Verenigde Staten, waarin Joe Biden naar verluid gewonnen heeft. Hè. En die man heeft eigenlijk gezegd dat hij dezelfde ambitie heeft om de Verenigde Staten tegen 2050 klimaatneutraal te maken. Goed. Als je de VS een beetje volgt op de voet, dan weet je natuurlijk dat daar dat die man niet alles te zeggen heeft in zijn land. In de Senaat zal hij waarschijnlijk geen meerderheid hebben. Dus zijn grootste plan om $2000 miljard in een soort Green Deal te investeren, dat is er nu nog niet door. Hè? Dus, maar opnieuw, dat is toch een hoopgevend teken. Indien Trump was herverkozen, dat is iemand die het probleem min of meer ontkent. Hè? Dus dat is toch een groot verschil. En als je al die landen samenvoegt die tot nu toe gezegd hebben we gaan klimaatneutraal zijn, dan kom je toch tot 60, dus de landen die verantwoordelijk zijn voor 60% van de huidige emissies van broeikasgassen, die gezegd hebben over 30 jaar stopt dit.
Ja.
En dan was er een organisatie, de Climate Action Tracker, een soort denktank die dat eigenlijk al vele jaren op de voet volgt, die zei maar wat dat we nu weten met die beloften, gaan we waarschijnlijk eind deze eeuw eindigen op een opwarming, een temperatuurstijging op aarde van 2,1 graden. Goed, dat was hun visie. Anderen hebben daar een beetje vragen bij gesteld en zeggen we zitten eigenlijk nu al op 1,5 graad. In ieder geval, het gaf toch aanleiding tot een positievere kijk. De doelstelling van het Klimaatakkoord van Parijs, dat we zeker niet meer dan 2 graden mogen opwarmen, en liefst een heel stuk daaronder, leek toch een beetje haalbaarder dan nog maar een jaar geleden het geval was. Toen men eigenlijk dacht, dat gaat gewoon niet lukken. Hè?
Het is niet goed genoeg, maar al veel minder slecht dan dan het 3 jaar ervoor uitzag. Hè?
Ja.
Houdt dat ook rekening met effectief de klimaatneutraliteit van de Verenigde Staten van Amerika? Want niet alleen moet Biden moeten de Democraten de verkiezingen winnen in Georgia, waar ze dan de meerderheid zouden kunnen halen. Dat zal niet genoeg zijn, want ze moeten dus om het filibusteren tegen te houden, 60% hebben, en die zullen ze dus sowieso niet hebben. Hè.
Nee.
Dus is het in de Climate Tracker, houdt dat al rekening met dat Amerikaans engagement?
Dat staat daarin. Hè. Ja. Dus je kan zeggen, dit is...
Het is dus helemaal nog niet binnen, die 2,1 graden.
Nee.
Ja.
Niet binnen. Dus er is geen reden om te zeggen, we zijn er nu. Absoluut niet. En zeker niet bekeken vanuit Vlaanderen. Onze regio is eigenlijk in West-Europa een eiland. Wij vallen telkens opnieuw op als, wat vorige week zaterdag, dat stond dan niet in de artikel, mochten dan landen hun klimaatverhoogde ambities, doelstelling voor 2030 gaan aankondigen. Europa heeft daar gezegd dat de uitstoot tegen 2030 met min 55% moet dalen. Hè. Maar en alle West-Europese landen hebben daar verhoogde ambities aangekondigd. Het enige land, het West-Europa, en ik spreek dan werkelijk van Portugal tot Noorwegen, Italië,
Polen ook,
Oostenrijk en Denemarken.
En Polen
al die
ook.
Landen hebben belofte gedaan.
En Polen ook, John van Dalen?
Ja.
Polen ook? Polen?
Polen niet, maar dat is geen West-Europees land.
Oké. Ja. Okay.
Ja. Dus dit is Oost- en Centraal-Europa. Ik heb het dus eigenlijk over de landen die ten westen lagen van het oorspronkelijke IJzeren Gordijn.
Oké.
Ja. ja, dat waren wij het enige land dat niks heeft gezegd. En ik heb gehoord, ja, interne bronnen bij de regering, dat, ja, dat de premier beslist heeft van we gaan daar niks zeggen om geen verdere complicaties te veroorzaken tussen Vlaanderen en de andere gewesten en de federale regering.
Ja, want ik veronderstel dat Brussel en Wallonië daar wel een beetje op een lijn zit. Brussel waar toch ook Vlamingen in zitten, voor alle duidelijkheid.
Ja, ja. Ja, absoluut. Ja. Ja, om een of andere reden is onze regio Vlaanderen in West-Europa een soort eiland van klimaatweerstand aan het worden. Hopelijk wijzigt dat nog. Maar dat is toch iets dat we de voorbije jaren observeren.
Ja, zeer opvallend natuurlijk voor een gewest dat aan de zee ligt, hè, waarvan een derde van het oppervlakte amper hoger ligt dan de zeespiegel.
Jawel, ja. Dat is eigenlijk aan een stuk dat ik aan het werken ben, ook een vraag die ik me stel. Actoren, politici die heel erg van Vlaanderen houden, zijn die daar dan niet bekommerd om? Dat een deel van dat geliefde Vlaanderen dreigt onder te lopen. Hè? Over zoveel jaren, als we die klimaatverandering niet onder controle krijgen. Hè? Dat moet toch de bedoeling zijn.
Ja, John van Dalen, als we dat, misschien moeten we daar, als je dat artikel klaar is, er nog een keer over hebben.
Ja.
Want om het binnen de tijd te houden, de internationale context, er is ook dan, natuurlijk, de houding van Vlaanderen speelt daar wel degelijk een rol in, is de klimaattop, COP26, die subject to corona natuurlijk, in Glasgow zou doorgaan, eind dit jaar. En die spreekt, er zijn andere, daar opnieuw kunnen we lang over hebben, maar bijvoorbeeld, je zegt, er zijn daar andere zaken, die op de belangrijke zaken die op de agenda staan, zo de regels voor de koolstofmarkt, de onderhandeling.
En de klimaatfinanciering vooral.
Ja.
De koolstofmarkt zou ik liefst niet diep op ingaan, dat is heel technisch. Maar er is beloofd in Parijs en zelfs vroeger al in Kopenhagen dat er in 2020 elk jaar $100 miljard zou gegeven worden aan ontwikkelingslanden om zich aan te passen aan de klimaatverandering. Om dijken te bouwen, om alles te doen om de schade te beperken. Die 100 miljard is er nu niet. Hè. Dus die doelstelling is niet gehaald. En is toch wel belangrijk, want ja, historisch gezien is natuurlijk zo dat de meeste ontwikkelingslanden, pak nu bijvoorbeeld het continent Afrika, dat heeft eigenlijk weinig bijgedragen tot de klimaatverandering, maar alle onderzoek wijst uit dat zij wel heel veel gevolgen daarvan dragen. Dus we moeten mensen daarin bijstaan, mensen die bezorgd zijn om over veel migratie. Ja, oké, dan kan het wel helpen als we er mee helpen voor zorgen dat het leven daar min of meer oké blijft gaan. Hè, en dat er geen reden is om daar weg te lopen. Mm-hmm. En dus dat dossier van die internationale klimaatfinanciering is echt wel belangrijk. Hè.
Ja. Toch nog heel kort over die koolstofmarkt, want ik vroeg me gewoon af welke koolstofmarkt, want we hebben dus de markt voor de CO2 binnen Europa, en dat gaat over de industrie, dus... Simpel gezegd, alle industriële uitstoters die worden in één pot gesmeten. Maar dat is alleen binnen Europa. Dat gaat over 40-50% van de totale uitstoot. Maar als je nu zegt binnen een wijncontext, is er dan sprake van dat er een wereldwijde koolstofmarkt komt? Die de uitstoot van alle landen in een pot smijt?
Ja. Dat wordt dan gedacht. Maar dan is dus ook weer, net zoals in Europa, zal de uitdaging zijn hoeveel rechten, hoeveel gratis rechten gaan erin zitten. Want... ja, als die uitstootrechten niet duur zijn, dan werkt het gewoon niet.
Nee, nee.
Dat is een heel gevecht met landen zoals Brazilië onder andere, die eigenlijk menen verworven rechten te hebben en die vinden dat de rechten die zij in het verleden zouden hebben opgebouwd, dat die mee moeten opgenomen worden. Ja. Dat wordt dan redelijk abstract, maar daarover gaat het. Gaan ze in staat zijn van een soort koolstofmarkt te maken op wereldvlak die werkt, die een positieve invloed heeft op het klimaatprobleem.
Ja, John, ik denk dat we daar dus dit jaar geen doorbraak over zullen krijgen, misschien initiële besprekingen. Ondertussen hebben we dus die Europese markt die verder gaat. En er is ook een hele discussie over. En er was sprake van dat dus eigenlijk imports, om de Europese bedrijven een beetje te beschermen en terzelfde tijd het Europees handelssysteem eigenlijk geloofwaardig te houden, om de imports van producten die uit het buitenland, die veel CO2 uitstoten, om die te taxeren. Is er daar iets van nieuws van? Want dat zou toch wel, dat is toch wel belangrijk. Hè? Daar wordt weinig over gesproken, maar dat is toch belangrijk.
Het principe is aanvaard. Allee, dat is in vergelijking met 20, 30 jaar geleden, ja, bijna revolutionair te noemen. Dus dat er aanvaard wordt om te zeggen, ja, wij gaan de handel desnoods belemmeren, hè, door heffingen in te voeren op producten, bijvoorbeeld staal, dat komt uit landen die geen goed klimaatbeleid voeren, zodanig dat wij die wel groener staal produceren, dat we daarvoor niet afgestraft worden. Hè. En op onze eigen markt dan weggeconcurreerd worden door goedkoper staal, klimaatonvriendelijk staal dat ingevoerd wordt. Om dat te voorkomen, zou men een tax heffen daarop. Ja, dat principe is aanvaard. Ja. Maar ik denk, er is nu nog geen beslissing genomen daarover, maar het staat in de beleidsverklaringen van de commissie onder leiding van mevrouw van der Leyen.
Ik denk altijd dat vanuit dat punt dat het dat misschien Trump geholpen heeft, omdat het dogma van de vrije markt daarmee in vraag gesteld werd. En misschien zal het nu moeilijker zijn, juist dankzij de overwinningen van Biden.
Ja, wel, ik denk dat men er goed dan ook met China in de VS zal over praten. Wat denken jullie daarvan? Europa wil geen all-out handelsoorlog. Hè? Dat de globalisering volledig stilvalt. Dat willen ze niet. Hè? Maar ik denk met een Biden in het Witte Huis en met het huidige Chinese regime, die eigenlijk alle twee het klimaat belangrijk vinden, dat daar misschien wel over te spreken valt. Van hoe gaan we ervoor zorgen dat landen die inderdaad hun best doen om ook in die moeilijke sectoren klimaatvriendelijk te ageren, dat die niet afgestraft worden. Mm-hmm. Bijvoorbeeld met zo'n tax. Ik denk dat men het zo zal doen, dus dat aftoetsen met de andere grote blokken, hè, die nu alle drie toch, allee, dus de VS, China, Europa, ja, het klimaatprobleem niet meer ontkennen en daar gaandeweg steeds groter belang zijn aan hechten, zodanig dat bij, als we kijken naar, ja, zijn we goed bezig, dat niet alleen meer is economische groei zonder meer is goed, nee. Er is ook iets anders nu dat even belangrijk wordt gevonden, namelijk kunnen we onze uitstoot verminderen. En zo proberen we die tanker van die economie een beetje in een andere richting uit te sturen.
Ja, we moeten het nog hebben over waar je artikel eigenlijk over hing, India. India maakt klimaatbeloften zwaar, dus je bent positief over het land met de tweede grootste bevolking van de wereld.
Wel, inderdaad, India is een immens land, dus met bijna evenveel mensen als China, met een zeer lage uitstoot per hoofd. Dus wij zitten in België ongeveer op 9 ton per hoofd uitstoot van broeikasgassen. Dat is alleen als je kijkt naar de broeikasgassen die hier geproduceerd worden per hoofd. Als je zou kijken naar wat dat er nodig is om onze consumptie mogelijk te maken, dat heeft het VITO, het Vlaams Instituut voor Technologische Ontwikkeling, bestudeerd, daar kom je aan 20 ton. Hè. India daarentegen zit aan 2 ton per hoofd. Dus die immense bevolking, ja, laten we zeggen, verhoudingswijze wordt daar nog relatief weinig broeikasgassen uitgestoten. En toch gaan zij hun doelstellingen voor Parijs, voor het klimaatakkoord van Parijs, vervroegd behalen. En dat gaat dan over het drastisch verlagen van de koolstofintensiteit van hun economie. Dat moest tegen 2020 met 33-35% verlaagd worden. Dat gaan ze meer dan vroeger dan die datum halen. Mm-hmm. Ze moesten ook een bepaalde hoeveelheid bomen aanplanten. Ook dat zal lukken. En verder moeten zij tegen 2030 40% van hun stroom uit niet-fossiele energiebronnen halen. Dat zal ook vervroegd lukken. Ze zijn nu eigenlijk al, zowel voor wat betreft wind als zon, behoren zij tot de top 5 in de wereld. Staan ze telkens op de vierde plaats. Dus allee, zijn er observatoren zoals die Climate Action Tracker die nogal positief zijn over Indië in die zin dat ze zeggen ja, dit land is eigenlijk goed bezig. Het is nog een arm land eigenlijk. En toch halen zij vervroegd hun doelstellingen. Zijn ze al heel erg bezig met hernieuwbare energie. En wat ik ook bij het schrijven van dat stuk ontdekt heb, is dat zij hebben in Indië een aantal jaren geleden een groot tewerkstellingsprogramma eigenlijk ontwikkeld dat tegelijkertijd ook een soort sociale zekerheid is. Dat kwam er eigenlijk op neer dat de vele miljoenen mensen in Indië die op het platteland wonen, dat die recht hebben op 100 dagen werk aan het minimumloon. Dat is ingevoerd in de jaren 2007, 2006. Ik ben dat gaan bestuderen destijds. Ja, dat werkte toen redelijk goed. En nu, ja, voor dit artikel stelde ik vast, dat bestaat nog altijd. Dat heeft zelfs tijdens de COVID, als zoveel mensen uit de steden zijn moeten terugkeren, gewerkt als een soort sociale zekerheid. Dus mensen kwamen terug in een dorp en konden daar 100 dagen werk opeisen. En welk soort werk is dat dan? Wel, dat is dikwijls werk dat te maken heeft met, meer dan vroeger toch, met de strijd tegen klimaatverandering, het aanplanten van bomen, het opvangen van water. En dus vond ik het eigenlijk wel mooi om te zien hoe dit toch nog altijd vrij arme land erin slaagt om tegelijkertijd een sociaal doel te realiseren, namelijk mensen werk geven die geen werk hebben, die geen inkomen hebben. En tegelijkertijd toch ook dat werk dan zo te laten zijn dat het helpt in de strijd tegen klimaatverandering. Mm-hmm. Dat vond ik een aangename vaststelling.
Ook daar in Indië is er wel een beetje een probleem met de kolenstroom. De capaciteit van de kolencentrales is 200 gigawatt. Dus om het weer in termen uit te drukken van onze twee nucleaire centrales die dan al dan niet zo moeten doen. Dat is 100 keer. Ja. En dat is ongeveer de helft van de totale capaciteit. En ik zag een artikel van 19, dus van 16 maanden geleden. India expects coal-fired power plants to grow, or capacity, coal-fired power capacity to grow 22%. Ik weet niet over welke periode dat het is, maar was het this year of the coming years, de komende jaren. Dus het gaat nog toenemen. Was het nieuws anderhalf jaar geleden. Hè?
Ja, ik weet het. En als ik de mensen die, dus de Climate Action Tracker, die het land zo positief inschatten, ik heb met hen daarover gepraat, waarom zijn jullie zo positief over India? Dan zeggen ze omdat de reden die ik daarnet heb opgezond, maar ze zeiden ja, er is wel een probleem met die steenkoolcentrales en eigenlijk moeten zij ernaar streven van in 2040 te stoppen met kolen. Hè. En dat is geen kleine uitdaging. Er zijn miljoenen mensen die werken in die sector. Hè. Dus je moet echt een alternatief vinden voor die enorme groep mensen. En een van de mensen die ik sprak in India, die vertelde me, die tewerkstelling is soms ook heel informeel. Er zijn hele groepen mensen die leven bijvoorbeeld van de kolen, die gewoon van de vrachtwagens of de wagons vallen tijdens het vervoer en die dan die brokken steenkool doorverkopen en die daarvan leven. Hè. Dus dat is natuurlijk geen vetpot dat bestaan, maar het is me bijgebleven als een voorbeeld van hoe precair het bestaan van mensen soms is en dat als je zegt, stoppen met kolen nu, want het klimaat is een probleem, maar als je daar van afhangt voor je leven, dan is dat allemaal niet zo simpel. Hè? En dus, ik geef het maar als voorbeeld, dat zijn zeer grote uitdagingen waar ook Indië voor staat om dus die hele transformatie weg van de kolensector mogelijk te maken. Maar het goede nieuws is dat zonnestroom even goedkoop is als stroom die je maakt met steenkool. Dus omwille van de prijs hoef je het niet meer te doen. Het enige probleem is dat zonnestroom gaat af en aan. Hè. Je kan moeilijk de zon afzetten, hè, als je ze niet nodig hebt. Hè. De zon blijft branden, dikwijls op momenten dat mensen niet thuis zijn, dat er soms een lage consumptie is, dat de scholen niet open zijn. En daar moet je dus een oplossing voor vinden om ten eerste dat net daaraan aan te passen, aan die fluctuatie van de productie. En eigenlijk te leren bijvoorbeeld die zonnestroom op te slaan. In batterijen, in waterstof. En dat kost natuurlijk meer geld dan gewoon het huidige systeem van steenkool verder aanzetten. En dus een van de mensen die ik daar sprak, die zei me daar, dat is bijvoorbeeld een gebied waar die internationale klimaatfinanciering dan een verschil kan maken. Om dus die aanpassing van het net, het leren opslaan van hernieuwbare energie, mee mogelijk te maken in India. Maar benadrukte eigenlijk, eens dat marktrijpe technologieën zijn, dat gewoon kan met investeringen. Dat hoeft dan zelfs geen hulpgeld te zijn. Maar, allee, dus...
En ondertussen geloof ik, want ik had het daarnet over 2019, zijn er al... ik zag ook andere artikels passeren die effectief spreken over de investering in kool. Je zei ook, geloof ik, dat er een focus is van de Indische overheid om te investeren in eigen technologie, bijvoorbeeld in zonnecellen, want nu moeten die allemaal geïmporteerd worden, enzovoort, enzovoort. Hè.
Ja, zeker ook omdat zij hebben nu maar een vrij kleine productiecapaciteit voor zonnepanelen. Ja. Ik geloof 3 gigawatt, allez. Voor India is dat weinig. Ze moeten bijna alles uit China halen, maar zoals je wellicht wel weet, is er een militair treffen geweest in de Himalaya tussen India en China. En dat heeft eigenlijk toch wel de spanningen sterk doen toenemen tussen de landen. Dat heeft tot gevolg gehad dat bijvoorbeeld een aantal Chinese apps gewoon zijn verboden geworden. En India wil toch liefst niet meer zo sterk afhankelijk zijn van China, bijvoorbeeld op vlak van zonnepanelen. Dus inderdaad, het tot stand brengen van grote ondernemingen al daar, die zelf die zonnepanelen kunnen maken, dat is zeker een doelstelling. Ik kan daar nog dieper op ingaan. Ik heb met een Belg gesproken die zijn hele leven heeft gewerkt in de zonnepanelensector. Ook in China, in een van de grote Chinese bedrijven, Trina Solar, die zonnepanelen maken daar. En die zijn me, eigenlijk is die productie nu zo geautomatiseerd dat ook Europa dat opnieuw zou kunnen doen aan een concurrentiële prijs. Hè, omdat er niet zoveel arbeid meer komt bij kijken.
Dat loonkost niet meer speelt, ja.